Goedenavond, beste vrienden, broeders, zusters, belangstellenden. Ik vind het heerlijk, ondanks mijn zware verkoudheid, om vanavond hier bij u te kunnen zijn en samen met u na te denken over een heel bijzonder hoofdstuk, heel bekend hoofdstuk uit het Evangelie naar Johannes. Net als de andere avonden wil ik, ondanks dat deze Bijbel al voor mij klaar lag, graag uit de Telos-vertaling met u lezen. We lezen samen het tweede hoofdstuk. We kunnen dat wel in zijn geheel lezen, het is maar een betrekkelijk klein hoofdstuk. Johannes 2. En op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. Jezus nu was ook op de bruiloft genodigd, als ook zijn discipelen. En toen er gebrek aan wijn kwam, zei de moeder van Jezus tot hem: ze hebben geen wijn. En Jezus zei tot haar: wat heb ik met u te doen, vrouw? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tot de dienstknechten: wat hij u ook zegt, doe dat. Nu waren daar 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei tot hen: vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En hij zei tot hen: schept nu en brengt het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet van waar die was, maar de dienstknechten die het water geschept hadden wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom en zei tot hem: iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men veel gedronken heeft, de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit deed Jezus als begin van zijn tekenen in Cana in Galilea en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn discipelen geloofden in hem. Daarna daalde hij af naar Capernaum, hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen, en zij bleven daar niet vele dagen. En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel hen die runderen, schapen en duiven verkochten en de wisselaars die daar zaten. En hij maakte een zweep van touwen en dreef allen uit de tempel, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars stortte hij uit en de tafels keerde hij om. En tot hen die de duiven verkochten zei hij: neemt deze dingen van hier weg. Maakt niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven staat: de ijver voor uw huis zal mij verteren. De Joden dan antwoordden en zeiden tot hem: welk teken doet u toont u ons dat u deze dingen doet? Jezus antwoordde en zei tot hen: breekt dit tempelhuis af en in 3 dagen zal ik het oprichten. De Joden zeiden dan: in 46 jaar is dit tempelhuis gebouwd en u zult het in 3 dagen oprichten. Maar hij sprak over het tempelhuis van zijn lichaam. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En toen hij in Jeruzalem was op het Pascha, op het feest, geloofden velen in zijn naam, toen zij de tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zich aan hen niet toe, omdat hij allen kende en omdat hij niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Tot hiertoe de lezing van het woord van God. Ik zou boven de 2 gedeelten van dit hoofdstuk, beste vrienden, graag bij wijze van motto 2 verzen willen plaatsen uit het eerste hoofdstuk. 1 vers zou ik boven de geschiedenis van vers 1 tot 12 willen lezen, dus de bruiloft te Cana. En het vers dat ik daarboven zou willen plaatsen, en u zult straks hopelijk begrijpen waarom, is het vers dat u vindt in Johannes 1, vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. En het vers dat ik boven het tweede gedeelte wil zetten, de tempelreiniging, dat vindt u even tevoren in Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Ook dat is misschien niet zo erg duidelijk waarom ik dat doe, maar ik hoop dat dat nader duidelijk zal worden. Want ik stel een grote prijs op om te benadrukken dat geschiedenissen uit de evangeliën altijd in de samenhang moeten worden gezien waarin ze binnen zo'n evangelie staan. Ik zeg dat omdat wij door de kinderbijbels vertrouwd ermee zijn om al deze verhalen in elkaar te voegen en zo een doorgaand leven van Jezus te krijgen. Dat is ook niet zo erg. Maar daardoor missen we vaak waarom een bepaalde geschiedenis bijvoorbeeld alleen maar in één bepaald evangelie staat. En dat geldt voor de bruiloft te Cana die wij alleen in het Johannesevangelie vinden. En om te begrijpen waarom dat zo is, neem ik u meteen mee naar bijna het slotvers van deze pericoop. In Johannes 2, vers 11. Want daar vindt u de sleutel tot deze geschiedenis. Daar staat, dit deed Jezus, dus dat water in wijn veranderen, als begin van zijn tekenen in Cana in Galilea. En hij openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn discipelen geloofden in hem. Dat is ontzettend belangrijk om dat goed te begrijpen. Want hier zien we in de eerste plaats dat Johannes ons in zijn evangelie een aantal tekenen van Jezus gaat voorstellen. En als je op een bepaalde manier telt, dan kom je precies tot 7. Anderen zeggen 8, maar ongeveer. Dus uit die vele wonderen die de Heer Jezus heeft gedaan, haalt Johannes onder leiding van de Heilige Geest er een aantal. Een 7 of 8 die zoals het hier staat zijn heerlijkheid openbaren. En dat betekent in dit geval, laat ik u eerst dit zeggen, het gaat hier niet om wonderen, natuurlijk zijn het wonderen op zichzelf, maar wonderen van een speciaal karakter. Wonderen die genoemd worden tekenen. En tekenen betekenen iets. Ze hebben een diepere zin. Als je alleen oppervlakkig zou kijken, dan zou je denken, ach, hoe mooi dat de Heer Jezus ook op aarde gekomen is om mensen die in de problemen zitten te helpen. Maar als je probleem niet groter is dan dat je op een bruiloft te weinig wijn hebt en je daarmee het gevaar loopt voor de rest van je leven in zo'n dorpsgemeenschap met de nek aangekeken te worden, omdat je nog niet eens voor voldoende wijn op een bruiloft kon zorgen. Als het daarvoor is dat de Heer Jezus in deze wereld is gekomen om mensen te helpen, dan zouden we inderdaad wel erg aan de oppervlakte naar deze dingen kijken. Nee, het gaat om zeer veel meer dan dit. Het gaat hier, zoals we lezen in dit vers 11, het gaat hier om de ontvouwing van de heerlijkheid van de Heer Jezus. En ook dat moet u goed begrijpen in het kader van dit evangelie. In de Matthäus-evangelie zou dat de heerlijkheid zijn van de koning van Israël, de Messias. Zoals in het Marcus-evangelie het gaat om de grote dienstknecht of de profeet. En in het Lucas-evangelie om de zoon des mensen, de mens bij uitstek, die hier op aarde de genade en de barmhartigheid van God komt verkondigen. Maar in het Johannes-evangelie gaat het om de heerlijkheid van de zoon van God. God geopenbaard in het vlees. En dat wijst er al meteen op dat dit gedeelte uit Gods woord heel wat dieper gaat dan alleen maar een bruiloft te redden van een fiasco. Het gaat om de heerlijkheid van Christus. En de vraag komt op, hoe komt dan in dit gedeelte deze heerlijkheid van de Heer Jezus openbaar? En dat is heel treffend. En ik wil dat in verband brengen met dat sleutelvers dat ik las uit het eerste hoofdstuk. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Wat betekent dat? Wij denken in het algemeen natuurlijk aan dat het bij dit wonder gaat om water dat in wijn veranderd werd. Maar we staan er dikwijls niet bij stil dat het hier niet om gewoon water gaat. Ja, dat water werd wel uit een gewone bron getapt. Maar deze vaten hadden een heel bijzondere betekenis. Het waren, zoals we hier uitdrukkelijk te horen krijgen, het waren vaten, 6 stenen watervaten, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een bepaalde inhoud. Het gaat hier zeker om een totale inhoud van zo'n 400 tot 600 liter. Een geweldige hoeveelheid. Maar het belangrijkste is, deze vaten stonden daar, waren op dit moment leeg, maar ze waren vol geweest aan het begin van het feest en ze hadden ertoe gediend dat al die mensen die daar op dat feest kwamen zich konden reinigen. En nu begrijpt u waarom ik naar Johannes 1, vers 17 heb verwezen. Deze mensen waren uit deze watervaten gereinigd volgens het gebruik van de Joden, volgens de wet van Mozes. Die wet van Mozes schreef die reinigingen voor, om zich de handen te wassen voordat men aan tafel ging, voordat men deelnam aan het bruiloftsmaal. En al deze Joodse mensen uit deze dorpsgemeenschap van Kana, vermoedelijk was dat hele dorp op zo'n bruiloft uitgenodigd, vandaar die honderden liters die daar nodig waren. Al deze mensen waren daar genodigd. En ze waren daar allemaal, als het ware, als goede Israëlieten, op basis van de wet van Mozes. En nu zijn we al bezig om af te steken naar de diepere zin van dit gedeelte. Dat ons zal moeten onthullen hoe hier bij dit feest richting dat gaat. De wet is door Mozes gegeven. Deze wet heeft een zeer bijzondere betekenis in Israël gehad. Het was, zoals Galaten 3 het zegt, een tuchtmeester geweest tot op Christus. Maar in Christus komt de wet in deze hoedanigheid tot een einde. Het is niet een tuchtmeester naar Christus toe, het is een tuchtmeester tot op Christus, totdat Christus zou komen. En dat vindt u in hoofdstuk 1, vers 17. Genade en waarheid zijn door Jezus Christus niet gegeven, zoals er staat, de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Dat gaat veel verder. Mozes was alleen maar doorgeefluik, met alle respect. Mozes was alleen maar iemand die uit Gods handen die wet naar de mensen toebracht. Maar genade en waarheid zijn maar niet door middel van Jezus aan ons geschonken. Nee, ze zijn in zijn persoon tot ons gekomen. Waar de genade en de waarheid van God openbaar komen, daar wordt Jezus verheerlijkt. En let u nu goed op, nu komen we bij dat centrale punt. Die genade en die waarheid van Jezus, die openbaren zijn heerlijkheid in dit opzicht. Dat hij voorziening geeft, daar waar de wet uitgepraat is. Waar is de wet uitgepraat? Hierin. Dat de wet wel tot de mens kan zeggen, doe dit en leef. Maar de mens kan de dingen niet doen. En daarom zegt de catechismus: waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Want die wet houdt aan de ene kant voor hoe je moet zijn, maar geeft daar meteen indirect aan hoe ellendig wij er van nature aan toe zijn, omdat wij niet zo kunnen zijn als de wet dat van ons vraagt. Die wet was heel belangrijk om ons vertrouwd te maken met deze ellende staat. Om ons als een spiegel dat voor te houden. Niet dat die spiegel bij iedereen even goed werkt. De fariseeën keken in deze spiegel en die zagen uiterst fatsoenlijke mensen. En zelfs de apostel Paulus moet zeggen dat hij voor zijn bekering, wat de gerechtigheid in de wet betreft, onberispelijk was. Dus bij een heleboel mensen werkte die spiegel niet eens. Zo verduisterd waren zij in hun verstand. Maar zelfs daar waar de spiegel werkte, kon de wet voor die mensen niets doen. De wet kon je een weg ten leven wijzen als je die wet hield. Maar wat die wet in feite deed, was mensen duidelijk maken dat ze die weg niet konden gaan, dat ze die wet niet konden houden en daarmee aan het oordeel vervielen. Deze mensen waren naar de bruiloft gekomen hier in Kana. Ze hadden allemaal hun handen gewassen volgens deze gebruiken. En al gauw komt daar de boodschap tot de Heer Jezus door middel van zijn eigen moeder, die ook genodigd was. Ze hebben geen wijn. Nu, vrienden, wij moeten er ook over nadenken wat wijn in de schrift betekent. Want anders blijven we nog steeds aan de buitenkant. Dan komen wij niet uit bij die genade en die waarheid die door Jezus Christus geworden zijn. In Richteren 9 vinden we de beroemde fabel van Jotam, waarin Jotam dit woord uitspreekt: de wijn of de most, de nieuwe wijn, is dat wat God en mensen verheugt. En in Psalm 104 lezen we bijna hetzelfde, alleen staat God er dan niet bij. De wijn is dat wat het hart der mensen verheugt. De wijn spreekt van vreugde. Een vreugde niet alleen maar in de natuurlijke zin, wanneer wij aan wijn denken. Zeker wijn zoals die rijkelijk op een Oosterse bruiloft geschonken wordt, dan is dat een bijzonder aardse vreugde. Maar in het kader van wat hier gebeurt, gaat dat natuurlijk veel dieper. De wet is uitgepraat als al die mensen daar met schone handen aan tafel zitten en er is geen wijn meer. Daar zitten ze dan uiterlijk gereinigd volgens de voorschriften van de wet. Maar geen wijn. Een van onze modernere lieden zegt: Jezus schenkt die vreugdewijn. En het is treffend om te zien hoe hij daarin volkomen afhankelijk van zijn vader is. Hij doet dat niet zomaar. Als zijn moeder tot hem komt, op een heel bescheiden wijze, want ze zegt alleen maar ze hebben geen wijn, ze schrijft hem niet de wet voor. Ze brengt hem alleen op de hoogte van een wantoestand die dreigt. Dan zegt de Heer Jezus: wat heb ik met u te doen, vrouw? Dat klinkt in onze oren wat lelijk, zeker dat woord vrouw. Maar in het Grieks was dat een eretitel. Het is zeker niet een minachtende titel. Zelfs op het kruis zegt de Heer Jezus nog: vrouw, zie uw zoon. Maar dat wat heb ik met u te doen betekent: laat het maar aan mij over. Want ik laat het weer aan mijn vader over. Er staat immers achter: mijn uur is nog niet gekomen. Wat een voorbeeld. Hier is hij, God de Zoon, die de genade en de waarheid van God komt openbaren. Die de mensen de enige ware vreugdewijn komt brengen die denkbaar is. Maar God is mens geworden, het woord is vlees geworden, hebben we gelezen. En als mens is hij volstrekt afhankelijk van zijn Vader in de hemel. En wacht hij op het tijdstip van de Vader. Wat een voorbeeld. Mijn uur is nog niet gekomen. Aan de ene kant torent hij ver boven ons uit. Als die God, God de Zoon, die als schepper eindeloos ver boven ons staat. En tegelijkertijd staat hij als mens naast ons. Een mens die wil leven uit de afhankelijkheid van zijn Vader in de hemel en ons daarin tot voorbeeld is. Mijn tijd is nog niet gekomen. Maar zijn moeder kent hem en ze zegt tot de dienstknechten: wat hij u ook zegt, doet dat. En u moet dus denken aan dat geloof van deze vrouw. In feite is zij, als ik even de discipelen buiten beschouwing laat, bij hen was het nog maar zo pril, is dit de eerste geloofsdaad in dit evangelie van zijn eigen moeder. Tot nu toe is er nog geen enkel wonder van de Heer Jezus geregistreerd. Er staat hier zelfs uitdrukkelijk: dit was het begin van zijn tekenen. Dus ook zijn moeder had nog geen wonder van de Heer Jezus gezien. Maar ze wist één ding: er is geen wijn en hij zal voorzien. En dat is geloof. Geloof is niet per se dat je al heel veel keren gezien hebt wat God kan doen en daarom stilletjes hoopt dat hij het de volgende keer ook wel zal doen. Nee, dit is het geloof zoals je bij Abraham vindt. Die erop vertrouwde dat God bij machte was zijn zoon uit de doden weer te doen opstaan, zoals Hebreeën 11 dat beschrijft. Terwijl er nog nooit een opstanding had plaatsgevonden. Maar Abraham wist dat God dat zou kunnen doen als hij dat wilde. En zo was het met Maria. En Maria is ook in dat opzicht een voorbeeld voor ons als gelovigen. En de boodschap die zij ons vanavond als het ware doorgeeft is vanuit dit hoofdstuk is: alles wat hij u zeggen zal, doe dat. Dat betekent, beste mensen, dat als God vanavond tegen u zegt door de Heer Jezus Christus, door zijn woord en door zijn geest, dat die vreugdewijn, die genade en die waarheid die vanuit de hemel in de persoon van de Heer Jezus tot ons gekomen zijn, dat die vreugdewijn er ook voor u is. Als u doet wat hij u zegt. Alles wat hij u zeggen zal, doe dat. En de Heer Jezus geeft de opdracht om die vaten die leeg waren, want al die mensen hadden hun handen gewassen, om die te vullen met water. En dat naar de ceremoniemeester te brengen. En die proefde die wijn, maar hij wist niet waar die wijn vandaan kwam. Want de discipelen hadden, want de knechten hadden hem dat niet verteld. En dat is voor dit verhaal zo belangrijk. Want daardoor Kan deze man een woord spreken tot de bruidegom waarvan u en ik zouden zeggen, wat moet dat in de Bijbel? Hebt u daar wel eens over nagedacht? Waarom is het voor ons belangrijk dat geregistreerd wordt wat deze ceremoniemeester tot de bruidegom zegt? Terwijl het duidelijk is dat dat bij die man op een misverstand gebaseerd was. Want hij wist niet waar die wijn vandaan kwam. Maar Gods geest laat dit woord voor ons optekenen, omdat het een heel diepe les voor ons betekent. Wat is die les? Dit. Als je begint met de vreugdewijn die de Heer Jezus je kan schenken, dan is het niet zoals zoveel gelovigen lijken te denken. Dat je dan misschien in het begin in een staat van extase bent, van uitgelaten vreugde over de bekering, en dat het dan een soort wet van meden en persen is, dat je die eerste liefde verlaat en dat het dan geleidelijk aan weer bekoelt. Dat is niet waar. Zo mag het om een gewone Oosterse bruiloft gaan. Daar begin je met de goede wijn. En als door het gedrink de smaak al wat afneemt, zodat men al niet meer zo goed goede en minder goede wijn kan onderscheiden, dan kun je ook de minder goede wijn wel op tafel zetten. En zo lijkt het in heel wat levens te gaan. Het gaat hier over een letterlijke bruiloft. Het lijkt ook vandaag in heel wat huwelijken zo te gaan. Alsof het vanzelfsprekend is, ach, dat je geleidelijk aan steeds verder uit elkaar gaat leven en dat je steeds minder band met elkaar hebt. Maar dat is niet zo. Als God begint met zijn genade en waarheid in je leven te werken en die vreugdewijn schenkt, dan wil de Heere God zo graag dat wij geestelijk gaan groeien. En dat ons geestelijk leven zich steeds meer gaat verdiepen en steeds rijker wordt. Gods beginsel voor het leven van een gelovige is niet eerst de goede wijn en dan de minder goede wijn, maar precies omgekeerd. Hoe ongelooflijk en ongewoon dat ook in de wereld mogen zijn. God zegt, als je die weg opgaat, de weg van de heerlijkheid van de Heer Jezus, als je van zijn vreugdewijn drinkt, dan is daar een geestelijke groei waarbij het beste voor het laatst bewaard wordt. Uiteindelijk mag je daar, als u dat zo graag zou willen, ook denken aan de eeuwige gelukzaligheid. Maar ik zou het rustig hier betrekken op deze aarde, waar genade en waarheid in jouw leven gestalte gaan krijgen, daar mag dat ook op aarde al gaan leiden tot steeds betere wijn. Het doel van het leven van een mens is niet dat hij tot bekering komt, dat is alleen maar het middel. De bekering is niet ergens misschien ooit nog eens aan het einde van je leven. Misschien pas op je sterfbed. Want als je op je sterfbed tot bekering komt, dan is dat heerlijk. Dan ben je voor eeuwig behouden. Maar je gaat wel als een babytje de eeuwigheid in. En dat vergeten veel mensen. Gods doel is helemaal niet dat wij alleen maar wederom geboren worden. Gods bedoeling is dat wij van baby's grote mensen worden. Geestelijk volwassen. Maar dan moet die genade en die waarheid die in Jezus Christus tot ons gekomen zijn en die zich in ons leven gaan openbaren, dan moet die heerlijkheid van de Heer Jezus die zich daarmee in ons leven openbaren, werkzaam worden. En dan gaat dat van kracht tot kracht. Dan is de beste wijn voor het laatst. Dat is de geweldige boodschap van geestelijke groei. Geestelijke groei betekent dat Christus in ons gestalte krijgt. Denk erom, deze wijn waar de Heer Jezus, die de Heer Jezus hier gemaakt heeft, die spreekt van de vreugde, is de vreugde in hem, is de vreugde in God. Zoals de Heer Jezus hier water in wijn verandert, zo verandert God zondaren in heiligen. En ze worden gevuld met Christus zelf, met zijn heerlijkheid. En geestelijke groei betekent opgroeien tot steeds verdere stadia waarin de heerlijkheid van Christus zich gaat openbaren in ons leven. Mag ik u vragen of Gods genade en waarheid in uw leven al een kans gekregen hebben om u zo te vullen met de heerlijkheid van God in de Heer Jezus? En als u op die vraag ja mag antwoorden, kent u er dan ook iets van wat het mag zijn? Dat God niet van ons verwacht dat dan die eerste liefde na een tijdje weer bekoelt, maar dat we geestelijk gaan groeien. Zoals we het gelezen hebben in hoofdstuk 1, uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, vers 16, en wel genade op genade. Niet alleen maar genade toen je tot geloof kwam, maar genade op genade. Waarbij de beste wijn voor het laatst bewaard wordt. Het is mijn gebed voor u en ons gezamenlijk gebed. Dat zo Gods heerlijkheid in ons leven, Gods heerlijkheid in Christus, in ons leven mag worden uitgestort. En tot steeds verdere ontvouwing mag komen. In de tweede geschiedenis van dit hoofdstuk hebben wij te maken met een heel andere situatie. De Heer Jezus is in Jeruzalem. En daar ziet hij hoe het huis van zijn vader, zoals hij het hier noemt, in een wantoestand verkeert. Het huis van zijn vader is een merkwaardige uitdrukking, omdat hij in Johannes 14 ook terugkomt. Maar daar is het het hemelse huis van de vader. Maar het laat ons zien dat de tempel een beeld is van de hemel. Maar de tempel is ook een beeld van iets anders. En daarom heb ik vers 14 gelezen uit Johannes 1. De tempel is hier ook een beeld van het menselijk lichaam dat de Heer Jezus op aarde had aangenomen. Ik ga weer meteen naar het einde van deze pericoop, waar de Heer Jezus zegt in vers 19, breek dit tempelhuis af en in 3 dagen zal ik het oprichten. En dan staat er in vers 21, hij sprak over het tempelhuis van zijn lichaam. Deze vertaling maakt een onderscheid tussen tempel en tempelhuis, omdat dat in het Grieks ook verschillende woorden zijn. In vers 14 gaat het over de tempel en daar horen dan bij niet alleen het eigenlijke tempelhuis, maar ook de voorhof. Dit is een woord dat het hele tempelcomplex aanduidt. Maar als de Heer Jezus over zijn lichaam spreekt, dan wordt daar een ander Grieks woord gebruikt. En dat woord heeft betrekking op het eigenlijke tempelgebouw waarin de heerlijkheid van God gewoond had in het verleden. In de tijd van Salomo, toen de tempel werd ingewijd, was de heerlijkheid van God uit de hemel neergedaald op die tempel. Zichtbaar in de gedaante van de wolkolom. En elke Israëliet wist, ook al kon deze tempel natuurlijk God niet bevatten, zelfs de hemel der hemelen, zei Salomo in zijn gebed, kon God niet bevatten. Toch wist elke Israëliet, God woont hier in deze plaats. En hij zag het zichtbaar voor zijn ogen. Maar toen na de Babylonische ballingschap onder Zerubabel en Jozua opnieuw een tempel werd opgericht, toen werd die tempel wel ingewijd, u leest dat in het boek Ezra, maar nooit horen we daar over de wolkolom die neerdaalde op die tempel. Er waren 2 belangrijke dingen die in die tempel ontbraken. De wolkolom, de heerlijkheid des Heren, en de ark des verbonds. Die tempel was eigenlijk een lege huls. Herodes heeft deze tempel ongelooflijk fraai versierd. Later zeggen de discipelen dat tegen de Heer Jezus. Kijk toch eens hoe prachtig is die tempel versierd. Dat was die tempel van Salomo helemaal niet. Dat was van buiten een kaal wit gebouw zonder enige versiering. Alle versiering was binnenin. Maar Herodes versierde die tempel aan de buitenkant. Waarom? Omdat er niets binnenin zat. Alle heerlijkheid kwam aan de buitenkant te zitten. Ja, van binnen was daar wel goud. Er waren daar die prachtige kleuren in die linnen stoffen. Maar er was geen ark. En er was geen wolkolom. En Haggai spreekt erover als die tempel wordt ingewijd, dat er veel mensen zijn die dat ontzettend gemist hebben. In Haggai 2... En dan zegt Haggai niet, och, misschien komt deze wolkolom nog wel een keer op deze tempel terecht. Nee, hij zegt wat anders. Hij zegt, spoedig zal de Messias komen. En die zal deze plaats vullen met heerlijkheid. Haggai zegt daar eigenlijk al, pas als de Messias komt, dan zal in zijn persoon de heerlijkheid van God tot deze plaats komen. Dat is heel treffend dat de profeet dat al heeft aangevoeld. En hier is de Heer Jezus op het tempelplein. Aan de ene kant zegt hij, dit is het huis van mijn vader. Want als zodanig had God toch dit gebouw laten oprichten. Hij zegt niet, het betekent helemaal niets. Integendeel, God is beledigd door deze letterlijke koehandel die daar bedreven wordt bij deze tempel. De Heer Jezus wijst dat van de hand. Letterlijk jaagt hij al dat vee, waardoor de overpriesters een goede bijverdiensten hadden van het tempelplein. En ook de wisselaars, om al die vele buitenlandse munten te kunnen omwisselen in de tempelmunt, waren al die mensen daar en sloegen daar goede winsten uit. Dus aan de ene kant, God is beledigd doordat zo met zijn huis wordt omgegaan. Maar aan de andere kant, dat verandert niets aan het feit dat het huis op de keper beschouwd een lege huls was. En nu moet u nog eens terugdenken aan wat we gelezen hebben in Johannes 1, vers 14. Wat ik straks gelezen heb als motto boven dit gedeelte. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. De kanttekening zegt getabernakeld. Daar zegt de Heilige Geest bij monden van Johannes, toen de Heer Jezus op aarde wandelde, was dat net als bij de tabernakel. De tabernakel was een uitwendige tent, maar in die tent was de heerlijkheid van God. Als je zou moeten vragen, daar in Jeruzalem, waar was de heerlijkheid van God? En je zou naar die tempel wijzen, dan zag je de heerlijkheden die Herodes had aangebracht. Maar voor de rest was die tempel een lege huls. En als de Heer Jezus op dat tempelplein staat, vlakbij het tempelhuis, dan spreekt hij deze ongelooflijke woorden. Hij doet dat wel vaker, zeker in dit evangelie. Geheimzinnige taal uitspreken, die de mensen grote verwarring bracht. Taal die hij later aan zijn discipelen afzonderlijk heeft uitgelegd. En dan zegt hij, breek dit tempelhuis af. En ik zal het in 3 dagen opbouwen. Dat is om meer dan 1 reden merkwaardig. In eerste plaats omdat natuurlijk iedereen moest denken dat hij dat van de letterlijke tempel zei. En als dat waar was geweest, dan zou dat volgens de wet van Mozes tempelschennis zijn geweest. En dat was volgens het boek Leviticus voldoende voor de doodstraf. En het is heel merkwaardig als de Heer Jezus later voor Caiaphas staat, dat dit de beschuldiging is waarop hij wordt veroordeeld. Want er komen 2 mensen en die zeggen, wij hebben hem horen zeggen, breek dit tempelhuis af en ik zal het in 3 dagen opbouwen. Dat was eindelijk iets waarover de getuigen eenstemmig waren. En dat was tempelschennis. Dat was voldoende om hem daarop te veroordelen. Zelfs de doodstraf over hem uit te spreken. Zo erg was dat. Maar de Heer Jezus sprak helemaal niet over het letterlijke tempelhuis. Hoewel datgene wat hij zei in feite nog veel verder ging. Nog veel verder ging. Want eigenlijk zei de Heer Jezus, dat daar is niet de letterlijke tempel. Dit hier, zijn lichaam. Want hier woont de heerlijkheid van God. Bij de inwijding van de tabernakel in Exodus 40 staat daar, de wolkolom overschaduwde de tent. Daar komt de heerlijkheid letterlijk op die tabernakel. En dat is bijna een technische term geworden. Dat overschaduwen, dat is een term geworden die aanduidt, kijk, nu komt de heerlijkheid van God werkelijk op deze tent neer. En weet u wat er dan gebeurt? Als de engel tot Maria komt om aan te kondigen dat het kind uit haar geboren zou worden, dan staat daar in Lucas 1, vers 35, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Dat is diezelfde term. Zodat dat heilige dat uit u geboren wordt, niet die heilige, dat heilige. En dat betekent, de Heer Jezus zelf was een heiligdom. Jesaja 8 kondigt God zich door middel van de profeet zo aan het volk aan. Ik zal u tot een heiligdom zijn. Hier was op aarde een heiligdom. Zijn lichaam, zijn vlees, waarvan we lazen in 1 vers 14. Het woord is vlees geworden. Dat lichaam, dat vlees, was een heiligdom. Dat heilige was uit Maria geboren. En de kracht van de Allerhoogste had haar overschaduwd. De wolkolom, de heerlijkheid van God, woonde in dit lichaam. Niet in die tempel die zo prachtig versierd was. Dat was een lege huls. Hier, in deze tempel, woonde de heilige heerlijkheid van God. Maar er is nog iets belangrijks. En dat is typisch voor dit evangelie. Vanaf het eerste hoofdstuk wordt in dit evangelie vooruitgewezen naar de dood van de Heer Jezus. Eerst door de woorden van de evangelist. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij kwam tot de wereld en de wereld was door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Maar hier horen we het uit de mond van de Heer Jezus. Bij zijn allereerste optreden in Jeruzalem. Stel u dat voor. Johannes maakt duidelijk, door de Heilige Geest geleid, dat de Heer Jezus vanaf het allereerste begin op weg is naar Golgotha. Want hij kan, zoals hij op de bruiloft de Kana dat heeft gedaan, de genade en de waarheid van God niet openbaren door wonderen als zodanig. Daarvoor moest hij naar het kruis gaan. Dat lichaam waarin Gods heerlijkheid woonde, zoals Johannes het heeft gezegd in datzelfde vers, 1 vers 14. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons getabernakeld en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. Dat lichaam wordt op Golgotha voor ons verbroken. Bij de instelling van het avondmaal zegt de Heer Jezus: neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Datzelfde lichaam waarin Gods heerlijkheid woonde, moest op het kruis in de dood worden overgegeven. Want anders kon water niet in wijn veranderd worden, kon de zondaars niet in heiligen veranderd worden, konden mensen die wel uiterlijk gereinigd waren door de wet van Mozes, maar van binnen nog even zondig waren, konden mensen niet gevuld worden met de vreugdewijn van God. En eigenlijk met de heerlijkheid van God zelf. Zoals die zich geopenbaard had in de Heer Jezus Christus. Dat is de geweldige boodschap die wij hier in dit gedeelte vinden. De details zijn heel merkwaardig. Als je bij bedenkt dat de Heer Jezus bekend stond als, zo heeft hij het zelf gezegd in Matthäus 11, zachtmoedig en nederig. Het is merkwaardig, als wij denken aan mensen die zachtmoedig zijn, dan denken wij beslist niet aan mensen die wij ertoe in staat achten dat ze een zweep zouden kunnen nemen om zo'n heel tempelplein schoon te vegen. Sommige mensen zijn van nature zacht van gemoed. En dat het om een natuurlijke eigenschap gaat, dat zie je daaraan dat zulke mensen wel heel vriendelijk en aardig zijn, maar ongeschikt om tempelpleinen schoon te zwiepen. Want daarvoor wordt juist een krachtdadigheid vereist die zulke mensen per definitie niet hebben. Maar zachtmoedigheid is in Galaten 5 vers 22 een vrucht van de geest. En dan wordt het iets dat niet zozeer een natuurlijke eigenschap is. Dat zie je bij Mozes. Mozes was een driftkop, hij sloeg de Egyptenaar dood. Maar 40 jaar later, nee eigenlijk nog veel langer, aan het eind van de woestijnreis kon gezegd worden dat hij de zachtmoedigste mens op aarde was. Dat was wat de Heilige Geest in hem bewerkt had. Dat is zachtmoedigheid als een vrucht van de Heilige Geest. Maar dan is die zachtmoedigheid niet een natuurlijke zachtheid van aard, maar een vrucht van de Geest die ook gepaard gaat met krachtdadigheid. Als het maar van de Geest is. Als het maar door God gewerkt is. Want je hebt ook mensen die van nature een krachtig optreden hebben. Maar daar waar het een natuurlijke eigenschap is, kan zo'n eigenschap heel makkelijk in dienst van het vlees gesteld worden. Dat is Gods bedoeling niet. Het moet door de Geest gewerkt zijn. En in dat opzicht zie je bij de Heer Jezus dat al de facetten van Gods heerlijkheid bij hem in volmaakte harmonie aanwezig zijn. Want het ging bij hem niet om een natuurlijk karakter als mens. Het ging ook hier om de openbaring van de heerlijkheid van God. Die zich bij hem kon openbaren in volmaakte zachtmoedigheid. En ook in een krachtdadigheid die daarvan het volmaakte tegendeel vormt. Het was alles in hem aanwezig. Bij ons is dat in het algemeen niet zo los, nou even van natuurlijke eigenschappen. Bewonderen we toch in de ene gelovige meer de zachtmoedigheid van de Heer Jezus en in de andere gelovige de krachtdadigheid van de Heer Jezus. Bij hem is het alles volmaakt aanwezig. En dat kwam doordat dat een geestelijke energie die hem dreef, die is die de discipelen zich herinnerden uit de schrift. Uit Psalm 69 is dat. U vindt het in vers 17 hier. Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven staat: de ijver voor uw huis zal mij verteren. De ijver voor uw huis. Die ijver, dat is hier die geestelijke energie. Mag ik u eens een vraag stellen? We hadden het daarnet over onze persoonlijke relatie tot de Heere God. Bent u gevuld met die vreugdewijn die tot steeds betere wijn mag leiden als je geestelijk gaat groeien in de Heer Jezus, als de heerlijkheid van Christus zich in u, in mij, steeds meer gaat openbaren? Maar hier hebben we een andere vraag. Ook hier hebben we met de heerlijkheid van de Heer te doen. Maar hier gaat het om deze vraag. Kennen wij ook de ijver voor zijn huis? En zijn huis in het Nieuwe Testament, dat vindt u heel duidelijk bijvoorbeeld, maar daar is het ook heel duidelijk als voorbeeld, in 1 Timotheus 3, vers 15. Waar het gaat over het huis van God, en dan komt de verklaring erachter. Dat is de gemeente van de levende God, de pijler en de grondslag van de waarheid. Wij leven in een tijd van groot individualisme. Heel veel mensen zoeken zich een kerkelijke gemeenschap waar ze persoonlijk het gevoel hebben dat ze daar aan hun trekken komen. En daardoor weten wij vandaag er heel weinig van, want het is de ijver voor uw huis. Strikt genomen moet je daarbij dan natuurlijk niet alleen maar aan je eigen geloofsrichting denken, hoewel je het daar best concreet op mag toepassen. Want de gemeente van God is toch voor mij mijn plaatselijke gemeente waarvan ik deel uitmaak. Maar het gaat verder dan dat. Er is vandaag op aarde zoiets als het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. En dat betekent de Krimpen van de IJssel heel wat meer dan alleen één bepaalde kerkelijke richting of één bepaalde gemeente. Daar is ook in deze plaats het huis van God in de eigenlijke Bijbelse zin van het woord. En dat huis bestaat uit alle ware gelovigen in deze plaats die de Heer Jezus van harte lief hebben, bij zijn woord willen leven. Daar is zoiets ook in ons als de ijver voor Gods huis. Het zich inzetten voor zijn volk. Past u dat dan maar toe als dat hele huis van God voor u te wijd is, dat u niet kan behappen, niet kan overzien? Pas het dan in elk geval toe op die gemeente concreet waar u bij hoort. Van de week vroeg ik het in een ernstige vergadering met andere broeders. Nee, ik heb het zondag in een preek gezegd. Ik moet het goed zeggen, afgelopen zondag. En ik heb het gevraagd aan de mensen die daar zaten, aan die broeders en zusters: hoeveel uren hebben jullie in je leven je al in gebed ingezet voor deze gemeente? Zoveel mensen hebben kritiek op hun eigen gemeente. Kritiek op de voorgangers die het met het woord dienen. Kritiek op dit en kritiek op dat. En heel veel van die kritiek kan best terecht zijn. Want de Heer Jezus had ook kritiek op dat letterlijke huis waar zoveel wantoestanden waren. Maar zijn ijver betrof het huis van God, het huis van zijn vader, dat hij zo graag zuiver wilde bewaren. En in plaats van alleen maar kritiek uit te oefenen, zouden we ons de vraag moeten stellen: hoeveel echte ijver is er om ons positief in te zetten voor dat huis van God op aarde? Voor onze eigen concrete gemeente waar we plaatselijk deel van uitmaken. Hoeveel geestelijke energie hebt u ervoor over dat die gemeenschap, naar de mogelijkheden die u hebt om u daarvoor in te zetten, maar dat hebben we allemaal toch een klein beetje, hoeveel hebt u ervoor over om u in te zetten voor die gemeenschap, dat die geestelijk gaat groeien? In het eerste stukje van dit hoofdstuk hebben we gedacht over persoonlijke geestelijke groei. De beste wijn voor het laatst. De beste, de hoogste, de diepste, de rijkste openbaring van Gods heerlijkheid in ons leven. Als we het verst gevorderd mogen zijn in onze geestelijke groei. Het tweede wat we in dit hoofdstuk vinden is onze collectieve groei. Ons inzetten voor het huis van God. En hou het dan maar dichtbij. Dat is dan de plaatselijke gemeente waar u en ik toe horen. Wat toch voor ons in de eerste plaats de gemeente van God is waarmee wij te maken hebben. Ook al weten we dat er in ons dorp of in onze stad nog veel meer andere gelovigen zijn. Goed, hou het dan maar dichtbij. Hoeveel zijn wij van plan om geestelijke energie aan de dag te leggen, om ons in te zetten voor die gemeenschap, zodat die gaat groeien. Ik bedoel niet alleen maar in omvang qua aantal mensen, maar geestelijke diepgang gaat krijgen. Tot een plaats wordt, ook vandaag, waar de Heer Jezus geprezen kan worden. Ik wil eigenlijk maar weinig zeggen over die laatste drie verzen van dit hoofdstuk. Een enkel woord nog, wat ze horen bij hoofdstuk 2. Maar eigenlijk vormen ze ook tegelijkertijd een aanloop naar het derde hoofdstuk. We hebben gesproken over geloof. Over geestelijke groei. Er is ook schijngeloof. Er staat hier, toen hij in Jeruzalem was op het Pascha, geloofden velen in zijn naam toen zij de tekenen zagen die hij deed. Zulke verzen worden nogal eens geciteerd door mensen die andere mensen ervan willen weerhouden te gemakkelijk te zeggen dat ze gelovigen zijn. En zo worden mensen die werkelijk hunkeren naar het heil in de Heer Jezus er soms van weerhouden om in alle eenvoudigheid zich de handen te laten vullen door Gods goedheid. Hier gaat het niet over mensen die zich iets toe-eigenen dat hen niet toekomt. Hier gaat het juist om heel andersoortige mensen. Mensen die alleen maar uitwendige tekenen zien. Waar ze zo van onder de indruk zijn, en we zullen dat nog menigmaal zien in dit evangelie, en dan zal het ook beter duidelijk worden, vooral in Johannes 6... bij de spijziging van de 5000. Deze mensen zagen alleen maar het uitwendige. Hun hart was helemaal niet in beweging gebracht. Er was helemaal geen sprake van schuldbesef en van belijdenis. Deze verzen mag je niet gebruiken om mensen die wel besef van eigen schuld en verlorenheid hebben de eenvoudigheid van het evangelie af te nemen. Johannes 3, vers 16, daar zegt de Heer Jezus zelf, uit zijn eigen mond mogen we het horen, opdat een ieder zonder enige uitzondering, een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Maar er is een andere kant. Er is een geloof dat van deze innerlijke vernieuwing helemaal niets weet. Dat alleen maar aangetrokken wordt door een wonderdokter, een wonderdoener. Van hen staat Jezus zelf, vertrouwde zich aan hen niet toe, omdat hij alle kende en omdat hij niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Maar dat hoeft ons niet te verontrusten. Dat is juist voor ons een geweldige troost. Hij weet wat er in ons is. Hij kent onze huichelachtigheid als we inderdaad schijnchristenen zijn, die net als de fariseeën zich mooier willen voordoen dan ze werkelijk zijn. Maar hij die weet wat in de mens is, hij kent ook het verlangen in onze harten om deel te hebben aan zijn zegeningen en zijn beloften. Het verlangen in onze harten om werkelijk te mogen leven vanuit de vreugde wijn die de Heer Jezus wil schenken. Ons laten vullen door zijn heerlijkheid, door de genade en de waarheid die in hem tot ons gekomen zijn. In die zin is de troost dat hij weet wat in ons is. Want alles wat daarin onrein is, wil hij wegnemen. Als we ons maar echt aan hem willen overgeven en hem vertrouwen als het enige middel tot behoud. En hij neemt het alles weg om het te vervangen door de vreugdewijn, door hemzelf, door zijn heerlijkheid. Mogen de Heere God ons genade schenken, zowel in ons persoonlijke leven als wanneer het gaat om het huis van God op aarde, daardoor de kracht van zijn geest wij ons in alle eenvoudigheid aan hem leren overgeven en toevertrouwen, opdat hij in ons kan werken. Die wonderbare heerlijkheid van Christus, die ons geestelijk laat groeien, zodat Christus in ons gestalte krijgt. En ons leven mag voortgaan van kracht tot kracht en steeds rijker mag worden. En de beste wijn voor het laatst bewaard mag worden, zodat Christus in ons, in u, in mij, wordt groot gemaakt. God moge u allen en mij deze genade schenken. Amen.